En naar Lucas 10 gaan wij inmiddels, waar wij vinden het verhaal, dat wil zeggen het verslag dus, dat verhaald wordt, de geschiedenis van de uitzending der 70, want zo heet dat, merkwaardig genoeg, want in hoofdstuk 9, het voorgaande hoofdstuk, vinden wij aan het begin van dat hoofdstuk de uitzending der 12, zoals dat heet. Hoe lang die lui zijn weg geweest, dat weten wij niet. Wat de resultaten van geweest is, weten we niet meer van wat er staat. Ze keerden terug, dat weten wij. Maar hier worden er alsnog 70 uitgezonden. Je zou met enig nadenken wellicht tot de conclusie komen dat het zenden van 12 dan misschien toch niet genoeg was. En dat bij nader inzien en na evaluatie. Dan, wat lachen jullie nou? Nou ja, dat er misschien dan toch wat meer zendelingen uitgezonden moeten worden. Waarom ook niet, er staat nog bij. Bid de Heer des Oosters, vers 2. Bid de Heer des Oosters dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten, met kracht uitzenden. Betekent dat in de praktijk? En dan is er nog wat bijzonders, namelijk deze geschiedenis vinden we alleen maar hier vermeld. Komt verder nergens voor. We kennen officieel de uitzending van de 12, de uitzending van de 70. De uitzending van de 12 lezen wij elders ook, maar uitzending van de 70 verder nergens. Zodat je ook kunt afvragen of dit überhaupt wel enige indruk gemaakt heeft dan. Toch? Nou ja. En als het dan toch allemaal niet zoveel uitmaakt, dan is de volgende vraag waarom wij dan een verslag krijgen van wel 20 versen. Dat is nogal een lang end. Ik had het eigenlijk met u willen lezen, ter introductie. Maar ja, om u te laten zien dat het toch wel een langdradig en eentonig verhaal is. En wat moet je er eigenlijk mee? Want ja, ik geloof niet dat de dingen die hier staan in onze dagen überhaupt ergens worden toegepast. Of dat men hieruit lering getrokken heeft. Zo van, als je dan toch zendeling wordt, dan moet het op deze wijze. Niet van dat alles. En dan nog staat er ook zoiets als genees de kranken die daarin zijn en zegt tot hen het koninkrijk gods is nabij u gekomen. Zodat de vraag is of we dan ook nog een bijdrage moeten leveren aan de volksgezondheid of zoiets. Het blijft een wat. En eigenlijk geldt dat voor al die geschiedenissen. Oké, dan is er ergens in zo'n synagoge is er iemand met een verdorde hand. Alleen de uitdrukking al. Maar goed. We doen ons best om het te. En die wordt dan genezen. Nou en? Het zijn toch geen wereldschokkende gebeurtenissen waaruit wij onze lering zouden trekken, of wel? Wat voor lering haal je? Ik noem maar een incident, toch? Uit de voorgaande hoofdstukken dan. Wat moet je daar allemaal mee? En mijn vaste antwoord is dat je kunt erover filosoferen wat je wil. Eindeloos, oeverloos, dat wordt ook gedaan, dat werd ook gedaan. Er zijn boeken over volgeschreven. Stom vervelend, moet ik eerlijk zeggen. Naar mijn smaak zeg ik er dan bij. Dus het zal wel aan mijn smaak liggen dan. Of het gebrek daaraan, zuster. Ja, ja, dat kan ook nog. Maar toen maar. Toch, ik zou bijna namen gaan noemen. Heb je wel eens commentaren gelezen van enzovoort. Maar dat laat ik dat nou maar niet doen. Maar als u mij daarna vraagt, dan zeg ik u gewoon openhartig. Je kunt het wel doen met de zonde van je tijd, want je schiet er niks mee op. Het houdt je bezig, het lost niks op. Je hebt er verder niks aan. En je leest door en je wacht tot er wat komt. En er komt nooit. En dan begin je aan het volgende werk. Maar toen maar. Ik moet er niet meer van zeggen dan dit. De clue, is dat een goed Nederlands woord? Ik was ooit ergens, eeuwen geleden, toen zei ik ook zoiets. En toen werd er gelachen in het zaaltje. En later zei ik het nog, je werd er weer gelachen enzovoort. En na afloop kwam iemand naar me toe die zei, aangenaam, ik heet de clue. Maar ja, schijnt een bestaande achternaam te zijn, maar ik mag het dus niet meer zeggen. Maar toen maar. Maar de essentie dan, het hart, het idee wat achter al deze episoden steekt, want het zijn episoden, dat begrijp je toch, hè? Of moet ik dat ook nog toelichten? Het is toch geen doorlopend verhaal, al die hoofdstukken? Niet in Matthäus, niet in Marcus, niet in Lucas, niet in Johannes. Het zijn anekdotes. En dat klinkt alsof het lollig is, denk ik soms. Dus dan zeg ik episodes, het zijn, want dat zijn het. Bepaalde gebeurtenissen. Johannes, dan heb je ze allemaal gehad, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dan kom je aan het eind van Johannes, heb je al die evangelisten gelezen. En Johannes zegt, Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan. En dan weet je wat het is. En als je dat gelezen hebt, dan moet je meteen weer vooraan beginnen. Niet in Johannes 1, maar in Matthäus 1. Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan die niet zijn opgeschreven. Maar zei hij, als dat allemaal moest opschrijven, dan konden alle boeken der wereld het niet bevatten. Of dat een hyperbool is, weet ik niet. Maar langzamerhand is in ieder geval tot mij wel doorgedrongen dat wij maar een heel summier verslag hebben van dingen die de Heer gedaan heeft. Nou ja, dat is wat Johannes zegt. En dan moet je dan ook zo aannemen dat dat zo is. Daar zal ik nou niet langer bij stil blijven staan. Waar het mij om gaat, is dat al deze dingen tekenen zijn. En hoewel Johannes degene is die weliswaar wat weinig tekenen vermeldt. 6, 7, hangt er vanaf wat je meetelt. Is hij ook degene, toch, is hij aan de andere kant degene die er het meeste commentaar over opgeschreven heeft. Ik bedoel, je vindt een verslag van de spijziging van de 5000. Niet die van de 4000, die bestaat ook, maar die vinden we niet. Alleen die van de 5000. Maar er wordt een heel hoofdstuk aan opgehangen met commentaren. Over het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En ik ben het ware brood en dat soort dingen meer. Dat vind je in de andere evangeliën niet. Maar niettemin, ondanks alle toelichting. Door Johannes opgeschreven als de profeet. Ondanks al die toelichting noemt hij het toch tekenen. Dan wel met een heleboel commentaar, maar niettemin. Hij zegt het zijn tekenen. En dat lijkt mij correct. Ik denk dat dat te weinig begrepen wordt. Daarom zeg ik dat nu. Dat kan ik elke avond zeggen natuurlijk als ik in de evangelie ben. Om dat te bespreken. Maar toch. Het zijn tekenen. Heel die uitzending der 70. Dat is een teken. Zo goed als dat van de 12. Dat is. En feitelijk is het zo dat al die dingen die erover gezegd worden, hier in hoofdstuk 10, zijn in de praktijk commentaren op de situatie van onze bedeling. Dat geldt feitelijk voor alle tekenen. Dat ze soms wat verder reiken en soms wat algemener zijn, doet daar niks aan af. Specifiek gaan ze allemaal op een of andere wijze over het tegenwoordige werk van Christus. Daarom zijn het ook tekenen. Het is niet het verslag van zijn werk. Want iedereen weet, gelovig of ongelovig, iedereen weet van dat werk als zodanig niks terechtgekomen is. En als wij het hebben over het werk van de Heer Jezus Christus, waar hebben we het dan over? Over zijn dood. Over zijn lijden en dood. Is toch een beetje raar, of niet? Wat dan van alles wat hij daarvoor gedaan heeft? Ik moet u zeggen, alles wat daarvoor aan de orde komt, alles wat beschreven wordt, heeft op een of andere wijze een toepassing op wat daarna zou gebeuren. Maar toen ging de hemel dicht. Dat wil zeggen, toen hield het een en ander op. En wij worden op onze wenken bediend trouwens, want nadat dit verslag in vers 20 besloten wordt, krijgen wij toch nog een afsluiting met een dankgebed. Dat staat erboven, dus dat is mijn terminologie nu ook. Boven vers 21, waar staat: te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen, de voorgaande dingen met betrekking tot de uitzending van de 70, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Dat woord, dat moet toch een paar belletjes doen rinkelen, lampjes doen branden, toch? Verborgen hebt. En hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Hetgeen natuurlijk ook terugwijst naar hoofdstuk 9, vers 48. Een bladzijde eerder in verband met die kinderkens waar we het over gehad hebben. Maar dat ga ik nou niet meer vertellen. Het gaat erom dat het wel degelijk allemaal aansluit. Het zijn verschillende episoden, maar in het verslag worden ze aan elkaar gekoppeld. Dus intern is er verband tussen. Dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Naar zijn welbehagen. Die term kom je een paar keer tegen hierna in de Nieuwtestamentische brieven, in verband met de roeping van de gemeente en in verband met de openbaring van de verborgenheid die bedekt was en die God tevoren verordineerd heeft tot de heerlijkheid van ons enzovoort, naar zijn wil. De verborgenheid van zijn wil, van zijn welbehagen. Die termen zijn dat. Maar goed. Maar blijf bij een gebed. En de aardigheid daarvan is weer dat als wij hier een gebed lezen van de Heer, zoveel komen we die niet tegen. Ik bedoel, letterlijk in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En als ik u zou vragen, noem eens één, dan loop ik het risico dat u zegt, het onze Vader. Maar dan zeg ik, ja, maar dat is wat hij ons gaf. Of althans, schoof in anderen toe. Maar een gebed van de Heer, dan kom je toch in Johannes 17 terecht. Toch bij het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Nou, dat bedoel ik. Want het bidden van de Heer Jezus, voor zover in onze Bijbels vermeld. Ik bedoel letterlijk, ik heb het nou niet over de psalmen. Ik heb het over gebeden in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes of waar het maar staat. Ook die gebeden zijn tekenen. Want ze zijn de uitdrukking van het tegenwoordige werk van Christus, die weliswaar gestorven is, maar wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods, die voor ons bidt. Dat is Romeinen 8, letterlijk geciteerd, toch? En een paar hoofdstukken verder zit je in Hebreeën 7, geloof ik, eind van het hoofdstuk. Hij kan ons volkomen zalig maken, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. En zo verder. Zie, dat is zo onder dat woord. En tungano. Onder dat woord wordt het tegenwoordige werk van Christus gevat. Dat woord bidden heeft een veel breder betekenis dan wat wij in het algemeen in spraakgebruik denken. Maar daar ga ik nou nog even niet op in. Want het gaat me eerst om die uitzending van die 70. En ik hoop dat ik dan vast wat deurtjes heb opengezet. Want ik ga het toch met u lezen. Gewoon omdat het gaat over, daar moet u meteen bij nadenken, het gaat maar niet over die 70. Die 70 zijn een uitbeelding van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, die de verantwoordelijkheid heeft, de gemeente die de verantwoordelijkheid heeft om dat woord te bedienen. waar ook ter wereld. Enzovoort. Daar komen we nog wel op terug. Maar ik wil het gewoon eerst met u lezen. Dat u indruk hebt. Na deze stelde de Heer nog andere 70. De vertalers, nou ja, oké. Nog anderen, namelijk 70. 70, als je het vertaald hebt met stelde de Heer nog 70 anderen, dan heb je helemaal geen probleem. Dus ja. Het was eerst 12 en nu alsnog 70. En zond hen heen voor zijn aangezicht. In principe betekent dat voor hem uit. 2 en 2. Wij noemen dat 2 aan 2 tegenwoordig, maar gepaard met z'n tweeën. Dat is een bekend Bijbels gegeven. Het idee is bij het woord van 2 of 3 getuigen. Zal alle woord bestaan, je moet minstens 2 getuigen hebben. Hè? Dus ga 2 en 2, zoals in Openbaring 10. 11? 10. 11. Openbaring 11. 2 getuigen, weet u wel. Nou ja. 2 en 2. 35 koppeltjes dus, hè, als er 70 waren. In iedere stad en plaats waar hij komen zou. Dat wil zeggen, hij had een planning. Hij had een plan, de Heer had een plan. Welk plan, dat weten wij niet. Hij had een plan. Maar voordat hij in een bepaalde plaats zou komen, stad en plaats, of hoe dat hier maar heet, zouden deze, nou ja, zouden vertegenwoordigers van deze 70 dus daar hun opwachting maken, zijn komst aankondigen, als een soort van herauten. Dit is klassiek, maar ik wil niet te ver van dit thema blijven. Als de koning komt, komen heus eerst de herauten. Er komen eerst kwartiermakers. Er worden altijd mensen vooruitgezonden. Ik heb vandaag nog, hoe kwam ik erbij? Weet ik niet meer. Heb ik nog zitten lezen over Billy Sunday. Broeder Zondag, zeg maar dan. Hè. Billy Sunday, die Amerikaans. Was een baseball automatoot speler. 100 jaar geleden. Iets meer dan 100 jaar geleden trouwens. En die kwam tot geloof, bekering, hoe het maar heten mag. En die werd evangelist. Zodanig dat Billy Graham aan hem zijn voorbeeld heeft genomen, zijn rolmodel. Bijna tot in de details. Ik weet alleen niet of Billy Graham baseball speelde, dan moet ik nog eens nakijken. Maar dit was een beroemde baseballspeler. Maar hij werd evangelist en hij trok het land door. En had een gezelschap om zich heen. Maar ja, mensen die stuurde hij vooruit om zijn campagne in een bepaalde plaats tevoren te regelen. En soms om de tent op te zetten lang van tevoren. En toen dat problematisch werd zelfs om zalen te bouwen. Hout van hout. Tabernakels werd het genoemd. Ik heb er foto's van gezien, dat is ongelooflijk, van de grote dingen. Daar kon je duizenden mensen in kwijt, werd alleen voor de gelegenheid. Nou, een campagne van een maand of zo, werd dat opgericht. Wat er daarna mee gebeurde, ik geloof dat weer gesloopt werd en getransporteerd. Het is Amerika. Maar waar het me om ging is, want daarom schiet het me nou ineens weer te binnen, er gingen mensen vooruit die zijn komst aankondigden. En hier gaat het om de Heer die ergens zou komen, maar hij zendt zijn personeel vooruit, kwartiermakers om zo te zeggen. Maar dat kennen we al uit de eerste hoofdstukken van Lucas en Matthäus en Marcus. Dat was Johannes de Doper. Dat weet u toch, hè? Ja, en daarvan leren wij, tenminste dat hoop ik, dat Johannes de Doper de voorloper, de heraut was van de koning. En hij zei, na mij komt en die meer is dan ik, enzovoorts. Maar we leren er ook uit dat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst en verder tot aan zijn wederkomst. Want Christus moet nog komen, dat weet u toch, hè? Johannes de Doper is een beeld van de Heer die de weg bereidt voor de komst van de grote koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, enzovoorts. En dat is in de praktijk inclusief de gemeente. Ik hoop dat u dat ook beseft. Hè? Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Wij zijn zijn volk, wij zijn zijn erfdeel, wij zijn zijn wapenen. Uit Romeinen 6 haal ik die. We zijn wapenen der gerechtigheid, aan hem ter beschikking gesteld enzovoort. Wij zijn zijn lichaam en daarmee zijn gereedschap, om zo te zeggen. En los daarvan, wat niet kan, wat ik nu zeg, los daarvan. Maar ik bedoel, anders geredeneerd, de gemeente kennen we allemaal als een tempel. En een tempel is alleen een tempel als daarin het woord Gods bewaard wordt. En dat is wat wij zouden doen. En wat leren wij? De koning komt. En niet alleen omdat we dan moeten zingen van Gloria Gator. Toch? De koning komt. The king is coming. Enzovoorts. Maar dat is toch onze hoop en verwachting. Onze levende hoop heet het zelfs. Maar wij gaan vooruit, om zo te zeggen. We hebben die boodschap. Maar goed, ik kom er nog wel op terug. Het gaat erom, hij stuurt ze niet in het wilde weg de wereld in. Hij stuurt ze vooruit naar de plaatsen waar hij zelf later zijn opwachting zal maken. Dat is wat het is. Dus in afwachting van de komst van Jezus zelf, komen er eerst anderen. Het is precies wat de gemeente is. Voordat de Heer zelf komt, zijn wij hier. Toch? En vertegenwoordigen wij hem. Dan zijn we hier oud van hem enzovoort. En we hebben een boodschap. De koning komt. Toch? Nou. En hij zei dan tot hen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bidt de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Er blijft hangen of er wel genoeg zijn die enzovoort. Ik kom er straks op terug, want ik ga het verder met u lezen. Gaat heen. Zie, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Om de wolven te temmen. Of wat? Als lammeren in het midden der wolven. Draagt geen buidel, nog malen, nog schoenen. En groet niemand op de weg. En in wat huis gij zult ingaan, zeg eerst vrede zij deze huizen. Ik hoop dat u begrijpt dat deze 70 die uitgezonden worden, toch een soort vreemdelingen, vreemde passanten zijn, waar ze ook komen. Ze hebben geen bagage bij zich. Ze zouden trouwens überhaupt geen schatten verzamelen op aarde, toch? Oké, dat is Matthäus 5, ja. Maar het is wel de bergrede, hoor. Die door velen zo gewaardeerd wordt, naar het schijnt. Vergadert u geen schatten op de aarde, maar enzovoorts. Maar zo, ik stel me dit zo voor. En het plaatje wat ontstaat, ik kan niet schilderen, gelukkig, want ik heb genoeg te doen. Maar mijn vader zei het trouwens ook. Maar ik kan niet schilderen, ik kan niet. Maar als ik het zou doen. Kijk, in mijn gedachten ontstaat hier een plaatje. Maar het plaatje dat ontstaat is natuurlijk toch een uitdrukking, kunstzinnige uitdrukking van wat de gemeente is. Nou ja, niet volledig, maar van een bepaald aspect daarvan wel. Die gemeente van die mensen die helemaal niet thuis horen, maar die maar één ding hebben wat hen drijft. Ze hebben een boodschap. De koning komt. Daarmee bekeert u, uiteraard. Maar ze horen niet bij de wereld. Ze gaan zonder bagage en het heet zelfs zonder schoenen. Dus dat veel zegt, want u kent allemaal de bekende slippers. Toch? Hoe die genoemd worden, dat zal ik u nou niet vertellen, want het lijkt me niet zo gepast. Maar wat doen we? Ja. En indien al daar een zoon des vredes is, je komt in, je zult een huis ingaan eventueel, of ze draagt geen buidel, groet niemand op de weg, je gaat door, want je hebt een missie, je moet ergens naartoe. En in wat huis gij zult ingaan, want het is voor eventueel voor overnachting of voor logies of wat dan ook, zeg eerst vrede zij deze huizen, shalom. Want u weet, shalom, vrede, dat is een van de attributen van het nieuwe verbond en van messiaanse zegeningen, de vredevorst enzovoorts. Vrede voor dit huis. En indien iemand, indien al daar een zoon des vredes is, dat wil zeggen iemand die die vrede zoekt en wil hebben, zo zal uw vrede op hem rusten, die wordt dan als het ware overgedragen, maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. Dat wil zeggen, ja, dan, je kunt iemand vrede toewensen, maar als men het niet blieft, dan niet, maar als men het wel wil, oké, dan is het resultaat dat je gemeenschap hebt met die mensen en dat je gemeenschap ook zij met onze Heer Jezus Christus hebt. Maar nou ben ik in Johannes 1. 1 Johannes 1, sorry. Die begrijp je toch? In het licht wandelen en ja. En blijft in datzelfde huis, etende en drinkende hetgeen van hen komt, etende en drinkende van hen, van hetgeen voorgezet wordt, wel ja. Want de arbeider is zijn loon waardig. Ze moeten ermee aan de kost zien te komen ook nog dus, was de bedoeling. Hij gaat niet over van huis naar het andere huis. Maak het niet moeilijker dan het is. Als je ergens terecht kunt, oké, dat is een plek. En dan maak daar gebruik van. Schaam je er ook niet voor. En in wat stad gij zult ingaan en zij u ontvangen, eet hetgeen u lieden voorgezet wordt. En genees de kranken die daarin zijn. Er is weinig aan uit te leggen, wat mij betreft. Maar mocht u nou denken dat het misschien betekent dat wij zieken moeten genezen, dan moet ik u zeggen, het is mij nog nooit gelukt. En ik heb het ook nog nooit gezien. Hoewel ik daar statistisch dan toch uitgebreid de kans voor gehad heb, laat ik het zo zeggen, want ik wil daar liever niet over praten. Ik geloof, weet je wat er mij diepe indruk gemaakt heeft? Toen was ik nog thuis, moet ik 10, 11, 11, 12 jaar geweest zijn. Dat op bij ons over de tafel ging, mijn vader tegen mijn moeder. Van ja, die en die broeder daar in, wat was het, Alsmeer geloof ik. Nee, ik weet het nog. Die is genezen, die is geweest bij Herman Zeiss of wat het maar was. Die is genezen van kanker. Hij zei, maar zal ik je eens een profetie doen? Tegen mijn moeder dus. Zal ik je eens een profetie doen? Over een paar weken moet ik hem begraven. Ik zei, die altijd wat lomp dan, zulke dingen. Juist omdat het emotioneel is, want het is natuurlijk diep triest. Maar het is wel zo gegaan. En dat is maar één ding. Ik heb er nog een paar bij de hand, met naam en toenaam. Want ja, als dat dan waar is, dan zou er toch hier of daar het enige wat we overhouden is verhalen die wij niet kunnen controleren. Maar die, omdat het ver van ons bed is. Maar de dingen die ik ken en van dichtbij gezien heb, in de loop van nogal wat jaren zal ik maar zeggen, echt niet. Dat onderscheidt zich, de gelovigen onderscheidt zich daar niks van, de ongelovigen. En we hebben die belofte niet omtrent genezing, lichamelijke welzijn of zelfs welvaart. Er zijn wel velen die dat denken, maar dat is een misverstand. En meer hoef ik er dan ook niet over te zeggen, want de Bijbel leert dat niet. Want we weten toch, dit is al inmiddels Lucas 10, dus je zou inmiddels kunnen weten dat het genezen van zieken, dat een uitbeelding is van wat God in onze tegenwoordige tijd doet. En dit dus ook. Zij moeten ook die tekenen doen. Zij fungeren als profeten. En profeten, kijkt u het maar na in uw Bijbelse handboeken, onder het woord profeten enzovoort, de profetie. Profeten heten zo omdat ze gekke dingen doen. Zoals Saul, die wat gekke dingen doet. En dan zegt men, is Saul ook onder de profeten, weet u nog? En er staat er van een heleboel mensen die gingen profeteren. En in de commentaar staat dat, ja, dat betekent dat ze wat ronddansten en in trance waren. Dan ga je gekke dingen doen. Hebben we dat nog? Dus, ja. Kortom, wat zij moesten doen is opvallende zaken die op een of andere wijze moeten bewijzen hun goddelijke zending. Dit is altijd zo geweest met de tekenen die de Heer deed. Maar niet alleen maar, dit is een bewijs van mijn goddelijke zending, dit is een bewijs dat ik een profeet ben. Zo interpreteerde Nicodemus dat toch, dat weet u, Johannes 3. Die zei, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Oké, dat is dan één ding. Maar wat is de betekenis van die tekenen? Daar gaat het vervolgens om. Niet maar dat er een kunstje gedaan wordt. Iets wat strijdig is met de gangbare wetenschappelijke opvattingen. Dat soort dingen gebeuren trouwens alle dagen. Maar toch maar. Toch? Het gaat erom wat er de betekenis van is. Goed. Genees de kranken, zoals de Heer zelf het deed, die daarin zijn, in die stad of plaats waar ze naartoe gezonden werden. En zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Ik ken ook de idee van, ja, als straks het koninkrijk komt hier op aarde, dan zullen deze wonderen weer gedaan worden. En, want dat zijn wonderen die horen bij het koninkrijk. Hoe weet je dat? Nou, omdat er staat, genees de kranken en zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Of ga heen en predik het evangelie van het koninkrijk enzovoort. Dan zegt men dat hoort bij het koninkrijk. Dan moet ik u zeggen, dat is een hardnekkig misverstand. Of er wonderen gebeuren in de dagen van het geopenbare koninkrijk. Ja, dat wel. Maar daarmee kun je deze dingen niet wegredeneren. Het punt blijft gewoon dat koninkrijk, hoe heet het hier? Hier heet het voor de gelegenheid koninkrijk Gods. Dat het koninkrijk Gods wel degelijk is nabijgekomen. En het is bovendien kort daarna aangebroken. Op eerste paasdag. Jawel. Bij de opstanding, verhoging, verheerlijking van Christus. En vandaar, wat voor theorieën er ook allemaal in omloop zijn, vandaar dat Paulus zegt dat hij het koninkrijk Gods predikt en actief is in het koninkrijk Gods enzovoorts. Hij gebruikt die term, ik heb de statistiek niet bij me, maar moet ergens wel een lijst hebben waar ik alle teksten heb staan waar het koninkrijk Gods, dan wel koninkrijk der hemel of wat het maar was, in het Nieuwe Testament voorkomt. En toen heeft iemand weer uitgevonden, nou ja, waar Paulus het over heeft is koninkrijk Gods en dat is dan de gemeente. En in Matthäus gaat het over koninkrijk der hemelen en dat is dan het koninkrijk op aarde. Maar daar red je je deze keer toch niet mee, met zulke, dat klopt niet trouwens. Maar je red je er niet mee, want hier gaat het echt over genees de kranken die daarin zijn en zegt het in het koninkrijk Gods. De gemeente. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Al dat soort theorie, ik hoop dat u helemaal niet begrijpt waar ik het nu over heb, dat is het makkelijkste. Ja, dat hoef je ook verder niet te weten. Een koninkrijk Gods, dat is gewoon nieuwtestamentische tijd. De koning is nabijgekomen. Wat heet, hij was nabijgekomen, hij stond daar te spreken, hij was alleen nog die koning niet. Maar het kwam al nabij en inmiddels is het ook daadwerkelijk aangebroken. Het is alleen niet geopenbaard. En dat is een van de problemen, dat men verschil probeert te maken tussen koninkrijk der hemelen en koninkrijk Gods. Maar daar zit geen verschil tussen. Je schrijft het anders. Maar het verschil is tussen het geopenbaarde koninkrijk en het verborgen koninkrijk. Dat is het verschil. En hier gaat het om primair nog het verborgen koninkrijk, want voordat het openbaar zou worden, zou het eerst verborgen zijn. En nogal lang blijven. En hoe lang? Ja, dat wordt er niet bij verteld. Heb u dat? En als u nou zegt, ik vind dat moeilijk te volgen, dan zeg ik, nou, dan staat u in de rij bij de Joodse leidslieden in Rome, in Handelingen 28, aan wie Paulus een hele dag lang het koninkrijk Gods uitlegde. Staat er. En toen kregen ze ruzie. Staat er. Toch? En het eindigt met dat hij 2 jaar in Rome was, gedurende zijn gevangenschap. Custodia Liberia, zijn vrije gevangenschap, waarin hij het koninkrijk Gods predikte, ongehinderd. Maar tot in Colossense, meen ik, heeft hij het over het koninkrijk Gods. Dus ja, daar blijft het. En daar zijn wij als gemeente eerstelingen van. En wij als gemeente zullen betrokken worden in de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Dus ja, en dit genees de kranken die daar zijn, zijn tekenen van het werk dat de Messias zou doen. Precies zoals in het Oude Testament staat. Maar in het bijzonder gaat het dan over geestelijke genezing van de mens. Wedergeboorte namelijk in het algemeen. En meer specifiek gaat het om de genezing van iemand die geacht wordt doodziek te zijn. Of dood te zijn. Of melaatst te zijn. Of wat het maar was. Maar in alle gevallen, of een dorhand. In alle gevallen is het de uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Van Efraïm, Jozef. Ik kan het ook niet helpen. Dat is nou eenmaal zo, zeg ik dan. Ja, check het maar. In ieder geval, er was ooit iemand die, ik ben vergeten wie het was, maar dat maakt toch niet uit. Die zei, als ik dat niet geweten had, over die 10 stammen, dan, ik meen dat die zei, dan zou ik 19e van mijn Bijbel niet begrepen hebben. Daar ligt niemand daar wakker van, want dus mensen zijn al blij als ze denken dat ze 1/10 van de Bijbel begrijpen. Maar goed, maar het is dus een wat vreemde uitspraak, moet ik u zeggen. Maar ik kan me er wel in vinden, ja. Er zijn zoveel vragen waar je anders echt mee blijft zitten. En als je echt de Bijbel wil begrijpen. Nee, ik heb het niet over als u uw eigen leven op orde wil hebben en wil leven in het idee dat u in gemeenschap leeft met de Heer. Ja, oké, dan bent u waarschijnlijk snel tevreden. Want het is nog altijd rovend anders allemaal. Maar als u echt geïnteresseerd bent in de Bijbel, in het woord van God enzovoort, dan zit er niks anders op dan deze dingen te leren verstaan. En dat lost heel veel problematiek op. Al die discussies waar ik altijd wat laconiek over doe. Ik weet wel dat het arrogant is. Maar wat moet je dan? Serieus meegaan in al die discussies die nergens toe leiden? Weer een avond beleggen of een hele dag over de evolutieleer en dat soort dingen meer? Of over de restitutieleer of over de kinderdoop of wat dan ook? Dat schiet toch niet op, beste mensen? Dat doet men al zo lang daarover praten en dat komt nooit goed. Omdat men de consequentie eruit niet trekken wil. Dat is het. En daar houdt je kennis van de schrift dus ook gewoon op. Dan houdt het op. Soms denken, dan doet de Heer gewoon de Bijbel dicht. Beslotte zij het, die het ons in heel de waarheid weer leiden. En als wij dat niet willen, dan niet toch. Het hoeft niet, we leven uit genade. Dus ja. En ik heb niet de vrijmoedigheid om het u niet te vertellen. Bovendien, wat moet ik dan hierover zeggen? Daar gaat het toch allemaal over? Deze mensen worden uitgestuurd, zwerven uit met in de wetenschap. Wij zijn hier, maar achter ons komt de Heer. Na ons komt de Heer zelf en wij zijn zijn vertegenwoordigers. Dat is wat het is. En waar het evangelie komt, vindt genezing plaats. Ook lichamelijke genezing. Maar ja, medicijnen is me vaak niet. Dus ik zeg dan maar gewoon, je wil niet weten hoe goed het voor je gezondheid is om de Heer te kennen. Het leven in het bewustzijn dat je een kind van God bent en een levende hoop hebt. Ik meen het letterlijk. En anders dan, zal ik zeggen, lees de werken van Paul Tournier. Ik vind het wel wat overdreven. Maar ja, lees die. Paul Tournier, ken je die? De radicale therapie, dat kunt u wel onthouden, toch? De radicale therapie, zoek het maar eens op. Hij heeft nog wat meer gezegd van zijn arts en een christen. Niet voor de Bijbelstudie dan, maar dan toch voor wat je relatie tot de Heer uitmaakt voor je gezondheid. Ik vind het echt goed. Ik predik die dingen niet, omdat ik ze zo ook niet in de Bijbel zie. En ik heb die medische achtergrond ook niet, dus wat moet ik? Maar ik vind dat voldoende. Lees dat maar eens. Nou goed. Wat staat er nog meer? Het koninkrijk Gods is nabij u gekomen, natuurlijk. Maar in wat stad gij zult ingaan en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, dat wil zeggen naar buiten gaan weer, stad uit, zo zegt, ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op uw lieden. Schud het stof van uw voeten, dat is... Nochtans, zo weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. Dus toch maar even zeggen wat er aan de hand is. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Dat wil zeggen, het duurt niet zo lang meer en dan verschijnt koning. En letterlijk was het idee dat de Heer zich in deze steden ook zou melden, toch? Dat was in ieder geval blijkbaar de planning. Dus of men het weten wil of niet, de boodschap verandert er niet mee, staat hier dus. Die is goed om te onthouden, voor degenen die denken dat je de boodschap moet aanpassen aan de markt, aanpassen aan de tijdgeest. De term heb ik van Isaac da Costa, de tijdgeest. Of dat je de verpakking moet aanpassen enzovoorts. En ik heb ooit meegemaakt, dat was broeder Kits. Die kon ook nog wel tekeer gaan in zijn prediking. Mijn vader had het niet van mijn vrienden. Dat was gewoon van Kids. En Kids legde dan uit. Ik weet, het was een bijeenkomst voor de zending, evangelisatie, wat het maar was. En die legde het dan uit. Hij was gewoon boos. Hij zei, tegenwoordig zeggen ze je dat als je mensen het evangelie wil brengen, dan moet je ze aan hen aanpassen. Dan moet je eerst net doen of je bij hun hoort en daar zo infiltreren als het ware enzovoort. En inderdaad, zijn velen die dat zeggen. En hij zei, dat is onzin. Als je er een drenkeling in het water ligt, spring je er niet achteraan. Dan gooi je hem een reddingsboei toe. Je moet zorgen dat je niet mee verzuikt. Dat zei hij niet, want hij had nogal geaffecteerd accent enzovoort. Maar toen wel. Uit de buurt van Arnhem, ja. De steeg, waar het maar was. Daar kwam hij oorspronkelijk vandaan. Maar hij klonk dus altijd wel prachtig, maar hij zei dus uitdrukkelijk, nee, je pas je daar niet aan. Je hebt die mensen wat te bieden. Je moet je niet met hen meegaan en hen aanpassen. Dan heb je ze niks meer te bieden. Er is geen enkele reden waarom ze je zouden geloven of naar je zouden luisteren. En zo is het maar net. Ik heb het in mijn oren geknoopt. Maar ja, toch? Ik zeg u dat het die van Sodom verdraaglijker wezen zal in die dag, in het oordeel dus. Want anders vraag je welke dag. Nou ja, als het koninkrijk komt, oké, in het oordeel. Dan die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Dat zijn steden dus in Galilea, in het gebied waar de Heer thuis was komen te wonen, weet je nog, in Galilea. Zo'n beetje rondom het meer van Galilea en dan een stukje naar het westen, dat gedeelte daar, die steden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon, de krachten, buitenland. Zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die er nu geschied zijn. Zij zouden eertijds in zak en as zittende, dat is berouw, rouw is dat, zak en as, zich bekeerd hebben. Doch het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan uw lieden. En gij Capernaum, dat was dus, hoe heet dat ook weer, Kafernachum? Kafernachum. Ik dacht dat je Kaffer niet meer mocht zeggen. Capernaum hou ik het dan toch maar op. Dat was de plaats waar de Heer geacht werd opgegroeid te zijn. In een huis had zelfs. Zijn huis. We zien. Capernaum. En gij Capernaum die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Het punt is namelijk dat in deze plaatsen meer dan elders in het land de mensen geconfronteerd zijn geworden met de Heer Jezus en dus met de prediking. En daarmee dragen ze een grotere verantwoordelijkheid en ook een zwaardere straf. Ik zal u nog wat zeggen. Ik weet niet of ik daar ook mast mee krijg, maar ik zal het toch maar zeggen. Mijn vader, die dus de oprichter was ooit, althans voor hier in Nederland van de, stichting Israël en de Bijbel. Dat heette vroeger een Jodenzending, maar dat, dat mocht niet meer. Ik zal u de details besparen. Maar die op een of andere wijze dan toch een grote liefde had voor de Joden als zodanig, beminden om der vaderen wil, uit Romeinen 11. Dat was duidelijk en daar stak hij ook niet onder stoelen of banken. En toen iemand hem zei, ja, je kunt wel preken of leren over de Joden, maar wat doet u eigenlijk voor de Joden? Toen heeft hij ogenblikkelijk maatregelen genomen en is van alles gaan doen. En het werk bestaat nog. In de praktijk grotendeels bijbelverspreiding aan de Joden, waar ook ter wereld overigens. Maar mijn vader zei, er is in de hele wereld niet zo'n goddeloos volk als de Joden. Oh nee. Nee, zei hij, want als een volk kennis zou niet alleen kunnen hebben, zou moeten hebben van het woord van God, is het het Joodse volk. En dus dragen ze grotere verantwoordelijkheid. En zo is het maar net. Zie. En er zijn, nou goed, natuurlijk tegenstrijdige gevoelens die je daar dan bij hebt. Maar dat maakt het ook zo emotioneel, zal ik maar zeggen. En dat verklaart waarschijnlijk ook de gedrevenheid. Als je het iemand zou gunnen, om zo te zeggen, het evangelie bedoel ik, dan is het aan de Joden. Juist omdat we meeleven en kunnen vaststellen hoe blind men daar eigenlijk is. En hoe dicht men bij de waarheid zit en hoe ver toch er vanaf. Enzovoorts. Begrijp je me goed? De bedoeling is niet om dat volk te bekeren, want dat zal in onze dagen toch niet gebeuren en is ook niet eens de bedoeling. Er staat een tijd voor, is ons medegedeeld, zodat we van die verantwoordelijkheid af zijn. Maar het neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid toch is om het evangelie te prediken. Eerst de Jood. En let op hoe het er staat in Romeinen. Er staat niet eerst aan de Joden. Eerst de Jood. Het verschil is dat in die laatste uitdrukking dus toch de nadruk ligt op het individu. Nou moet ik u zeggen dat de prediking van het woord van God natuurlijk altijd gericht is op het individu. Dan toch. Het moet de individuen zijn die tot geloof komen. Maar, en dat kan uitwerken tot een heel volk officieel. Dat bestaat ook en dat kent de Bijbel ook. Maar toe maar. Maar in onze dagen, het volk mogen dan verblind of verhard zijn of hoe het maar heet. Maar dat zegt nog niks over de individuele leden en eventuele leden van dat volk. Dat blijkt wel, want er zijn altijd Joden geweest die tot geloof kwamen. Net als de heidenen. Wat dat betreft, er is geen onderscheid, zegt de Bijbel. En daar wou ik het dan toch maar bij houden. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, niet uit de wet. Uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is hoe het ervoor staat. Maar in de praktijk heeft het Joodse volk als zodanig, heeft de term Jood, een bagage bij zich. Toch? Nou ja, en daarom is het meer verantwoordelijk. En dat geldt ook voor deze steden hier en de inwoners van die steden uiteraard in Galilea. En de commentatoren hebben erop gewezen dat deze steden, met name Capernaum, dan ook allemaal verwoest zijn geworden. Dat ze recent herbouwd zijn, in de dagen van het sionisme. Ja, dat is zo. Maar u weet het, als toerist ga je naar Capernaum, je moet wel toch? Ik zeg ook altijd, ja, daar moeten we wel naartoe. Je kan het niet maken om daar niet naartoe te gaan, naar Capernaum. Maar alles wat je daar te zien krijgt, is puin. En voor zover er wat staat, is het opnieuw opgebouwd. Dus dan moet je allemaal naar die synagoge die daar staat, of althans wat muren en poorten van die synagoge. Maar heus, het waren allemaal losse stenen die ze bij elkaar geveegd hebben. En die ze onder het motto God zegen de greep, of wat het maar was ook alweer, op elkaar gezet hebben van zo zou het hebben kunnen geweest zijn geworden. En dan nog zeg maar, dat is dan de constructie, reconstructie gedeeltelijk van een synagoge uit de derde eeuw. Na Christus. Maar ja, wij christenen toeristen gaan er gewoon naartoe en kijken daar eens wat rond. En wat je er ook ziet is fundamenten die er nog in de grond zitten. Die men uitgegraven heeft. En toen hebben ze iemand een blinddoek voor gedaan en er rond laten lopen. En die moest eraan wijzen waar het huis van Petrus geweest is. En hebben ze dus een constructie overheen gebouwd. Maar zoiets. Ja, dat moet daar ergens geweest. Dat is natuurlijk wel waar. Ik doe er laconiek over. Maar is natuurlijk wel waar. Maar ja. Maar het is wel verwoest. Begrijp je wel? Precies wat hier staat, dat is gebeurd. Nou ja. Wie u hoort, vers 16. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. Dit is bijzonder. De 70 worden geïdentificeerd met de Heer zelf, of andersom, de Heer identificeert zich met deze 70 die hij uitzond. En dus zegt hij, wie u verwerpt, verwerpt mij. Alsof zij leden zijn van zijn lichaam. Dat zijn ze niet, maar dat beelden ze wel uit. Dat lijkt me duidelijk. Later lees je iets over wie een van deze kleinen enzovoorts. Dat is in Matthäus 25... in verband met de wederkomst van Christus, maar dan gaat het over precies hetzelfde. Namelijk over degene die in die dagen, dat waren er minstens 144.000 trouwens, degene die in die dagen de evangelie gepredikt hebben over de hele wereld. Zie? Nou, dit was de opdracht. Het is weinig blijdschap, het is weinig positief. Nou ja, ze moeten prediken, het koninkrijk is erbij gekomen, dat wel. En daarna gaat het alleen maar over degene die dat niet aan willen nemen en waarover een oordeel wordt aangekondigd. Kortom, het is toch een prediking van hel en verdoemenis in de praktijk. Het resultaat is, hoe moet je dat zeggen, minder dan 50%. Toch? Het is laag, ja. Maar niettemin, de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende, heren, ook de demonen, want dat weet u langzamerhand, duivelen bestaat niet, als het er staat zijn het demonen. Ook de demonen, die komen nogal veel voor bij Lucas vooral. Maar dat is natuurlijk omdat Lucas zelf wel degelijk medisch onderlegd was. Hè? Ja. Ook de demonen zijn ons onderworpen in uw naam. Dat wil zeggen, de discipelen identificeerden zich ook met de Heer Jezus. En gebruikten zijn naam. Toch? De demonen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zei tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Mijn korte commentaar daarop is, dat profeten zulke dingen zien op voorhand. En dat moet eigenlijk genoeg zijn. Nou ja, misschien is het niet genoeg, maar dat is omdat men nog altijd denkt, zelfs onder christenen, dat je hebt in het hiernamaals twee gebieden. De een heet hemel, de ander heet hel. En in de hemel is, als het niet Petrus is, dan toch onze lieve Heer heet dat. Want ik kan het niet al te respectvol zeggen, dit. En aan de andere kant, en in de hel dus, is de duivel de baas. Alsof hij de god van de onderwereld is, enzovoorts. En dat hij zoveel mogelijk mensen in het verderf wil storten. En aan beide kanten wordt getrokken. Heb je dat nog? Ja, maar dat is absoluut geen Bijbels idee. Dat vind je ongeveer in alle religies terug, dit. Helaas zelfs in het christendom, maar niet in de Bijbel. In de Bijbel vind je de Satan als eveneens een hemelswezen. En die is er niet op uit om mensen in het verderf te storten, die is er op uit om de macht te krijgen. Ja, en dat betekent dat je zoveel mogelijk in het verderf stort vervolgens. Want moet ik iemand noemen die aan de macht wilde komen? Die Duitser ben ik altijd de naam kwijt. Nou ja, daarvoor dan maar. Verder terug, oh, dat was ook een Duitser, dat is nou jammer. Nog verder terug dan. Dat was een Fransman, maar dat had u zelf kunnen bedenken. Van Corsica, dat weet u wel. Die. Zeg mensen, hebben een boel levens van mensen op hun geweten, om zo te zeggen. In hun strijd om de macht, dat gaat altijd zo. Maar dat is niet het doel. Integendeel. Het doel is de macht in een wereldrijk, een voorspoedig wereldrijk vestigen. Waarvan zij dan het hoofd zijn. Enzovoorts. En daarom hebben wij ook politieke leiders in dit land die hetzelfde nastreven. Nou ja, gewoon laat ik het daar toch maar niet over hebben. Maar, want het is zo Madurodam-achtig dan meteen. Hè? Toch? Het wordt zo belachelijk meteen. Maar denk erom, dit is het menselijk bedrijf, hoor. We strijden om de macht. Koet, gekoet. Waarom dat Frans is, dat leggen we ook een andere keer weer uit. Zie? Maar wat de Heer hier zag, was iets dat nog gebeuren moet. Er staat gelukkig een overwijzing onder de Openbaring 12, vers 8 en 9. Dat moet namelijk nog gebeuren dat de Satan uit de hemel geworpen wordt. En de strekking van dit is dat de Heer zegt, ja, de demonen onderworpen, de grote baas zelf zal onderworpen worden. Zal uit de hemel geworpen worden. Dat is het verhaal. Want die demonen, dat weet u, die worden weliswaar als goden beschouwd. Zegt Paulus, dat zijn de afgoden van de wereld. Zijn gewoon demonen. Maar naar Bijbelse maatstaf zijn het, wezens van de laagste orde. In die geestelijke wereld. Ondergeschikt. Aan de Heer der Vliegen heet dat. Is dat een eufemisme of niet? De Heer der Vliegen. Ik weet niet of je dat zomaar een metafoor is in een geval. Beelzebub. Baalzebub. Dat wil zeggen de Heer van de Vliegen. Waarbij het woord vliegen gebruikt wordt voor de demonen. Ja, als ze in het Hebreeuws het woord demon niet kennen, want het is later Grieks. Oké, dan heet het dus de Heer der Vliegen of zoiets. Dat is van de spul wat om je heen vliegt enzovoort. Ja, en wat je van je af moet slaan, hè. Nou ja. Zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden. En over alle kracht des vijands en geen ding zal u enigszins beschadigen. Het verlengde van dit vers is gewoon Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog dit of dat, wat het maar was, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus ons. Dit zijn tekenen. Dat wil zeggen, ook die demonen zijn tekenen, ook die schorpioenen en slangen zijn tekenen, enzovoorts. En voor zover men zich zou verblijden, zou het niet moeten zijn, zegt de Heer, dat de geesten u onderworpen zijn, zodat je ziet dat die duivelen, die worden geesten genoemd, boze geesten. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Want blijdschap omdat de demonen onderworpen zijn, is blijdschap om de macht die je blijkt te hebben. Maar dat is typisch deze oude wereld, die macht. De Heer zegt, als je dan toch wil verblijden, verblijd je dan dat je een burger van de hemel bent geworden. Of je dat zo meteen kunt zeggen, uw namen geschreven zijn in de hemel en dat dat betekent dat je hemels burgerschap hebt. Dat betekent het niet noodzakelijk, maar dat blijkt het wel te betekenen, omdat dit niet het laatste woord is hierover. Of begrijpt u het niet? Uw namen geschreven in de hemel, dat is niet zo moeilijk. Men gelooft immers dat God een administratie op nahoudt, de dingen weet en kent, de mensen kent, en dat de dingen genoteerd staan in het boek waar Mozes het al over heeft, en zo voor uw boek. Ik bedoel niet noodzakelijk het zogeheten boek des levens, maar ik bedoel gewoon het boek, dat is geadministreerd. En ik hoor nog wel eens Calvinisten, en die hebben het dan over dat God van tevoren alles weet en God van tevoren alles geregeld heeft. Dat heet uitverkiezing enzovoort. Die suggereren ook dat de namen al of niet geschreven staan in het boek, alleen ze weten alleen voor zichzelf niet zeker of ze daar ook in staan. Heb je dat? Dat boek. Maar ja, wij leren uit wat verderop uiteengezet wordt, dat wij als gelovigen uit onze bedeling hemels burgerschap hebben ontvangen. Dat we niet maar in het boek staan dat dan ergens is, niet op aarde, maar dus in de hemel, maar dat wij zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de hemel. En dat is nog heel wat anders. Want dat is het unieke van de gelovigen uit onze tijd. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, omdat het onbekend is. Het unieke van de gemeente die geformeerd wordt tussen de eerste en de wederkomst van Christus, is dat die verzamelde gelovigen hemels burgerschap, een hemels huis, hemelse domicilie ontvangen. Het vaderhuis in de hemel. En Thomas zei, we hebben geen idee waar u het over hebt. En zo vreemd was dat niet. Want hij had het over wat Petrus later noemt tegenwoordige waarheid. Zie? En dat bepaalt de identiteit van de gemeente als zodanig. Van voor naar van, de Heere stelde nog andere 70. Nou, komen we nog wel eens vaker in de Bijbel 70 tegen. Maar ik denk niet meteen aan de 70 zonen van Gideon. Waar denk je dus niet aan?
Niet aan de witte beer denken.
70 van oudsher ken ik als 70 volkeren. Maar dat is uit Genesis 10. De volkerentafel. Dat is klassiek, 70, dat zijn ze allemaal. Dat weet u, 70 is er geen één weg, zeg ik altijd. Hè. Dat zijn 70 volkeren. En het is natuurlijk een aardig bedacht, 70 zendelingen, 70 volkeren. En een volkomen werk, 70, dus dat zou mooi kunnen. Minder bekend is, en daarom zeg ik het nou ook, minder bekend is dat volgens mijn statistiek uit Israël zelf 70 volkeren zijn, worden vermeld in de Bijbel. Voortkomend uit de eerste 12 stammen, nou het zijn er 13, uit de 13 stammen van Israël en daarna die hun zonen enzovoorts. En die worden bij gelegenheid niet eens bij de naam genoemd, maar meteen als volk. Dan eindigt het altijd op eten en eten en nog meer eten. Heb je dat? Dat zijn er ook 70, dus 70 kan net zo goed op heel Israël slaan. En of er verband is tussen die 70 van Israël en de 70 volkeren daarnaast, ja, dat zal wel. Van 70 volkeren kom je op een hoger niveau bij Israël, dan zijn het er ook 70. Maar als je van Israël op een nog hoger niveau gaat, en je komt dus uit bij de gemeente. Maar historisch kom je dan uit bij de Raad van Oudsten van Israël. En dat zijn er uitdrukkelijk 70. Toch? Dat is in nummer 11. waar die raad wordt ingesteld. Het is het model geworden voor de latere instelling van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. Dat is binnen het Jodendom en ik zei de latere instelling daarvan, want ik haast me altijd erbij te vermelden dat het hele Judaïsme, het Jodendom, de Joodse religie, zijn oorsprong vindt in Babel. En vanaf daar is het een en ander ingesteld. Dat is inclusief een Joodse Hoge Raad. Naar het voorbeeld van nummer 11. En dat vindt u dan in de praktijk vanaf vers 16. De Heer zei tot Mozes: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. Gekje dat men daar overheen leest. Er worden niet 70 mensen aangesteld tot oudsten. Uit de oudsten, uit degenen die al oudsten zijn, worden dus 70 geselecteerd om zitting te nemen in de raad van oudsten. Ik ben weer aan het zoeken in mijn geheugen, hoe zat het ook alweer? In Nederland werd Nederland, nadat de Fransen eruit gegooid waren, door de Russen. Maar toch maar. En nadat de Fransen eruit gegooid waren, toen werd Nederland één koninkrijk. En toen was er helemaal geen volksvertegenwoordiging, moest allemaal nog opgebouwd worden enzovoorts. En een grondwet moest eerst worden aangenomen. Dat was een heel top geweest, heeft tientallen jaren geduurd. Maar goed. En wat er toen gebeurd is, dat is dat namens de koning, dat was de eerste dus, daarom heet hij ook één. Want Willem heette ze allemaal, hè. Willem I, met alle respect. Maar Willem I, namens de koning, zijn toen enige honderden, ik weet niet meer hoeveel, ik heb het nou niet bij de hand, meer dan 70, uitnodigingen verstuurd naar mensen uit de samenleving om voor de gelegenheid zitting te nemen in de raad van notabelen of zoiets. De notabelen heet dat. Samen te komen in, ik meen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat was voor mijn tijd. Dus het is, ruim. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam enzovoorts. En daar moest dan het een en ander geregeld besproken, gestemd worden en wat het maar was. De raad van notabelen, waar men zitting in nam. Soms komt er nog een politicus voorbij die je dan vertelt dat inderdaad een van zijn voorvaderen inderdaad zat in de Raad van Notabelen. Een van mijn voorvaderen trouwens ook. Ik geloof zelfs wel twee, maar toen maar. Notabelen, en dat was het dan. En dat was dus een volksvertegenwoordiging naar het klassieke model, namelijk niet gekozen door het volk. Sorry, bestond niet, dat was er nooit gedaan. Maar op uitnodiging van, gekozen dus door de koning. En zo is het met de ouderwetse, de klassieke Griekse democratie, de Griekse democratie. Waarvan men zegt, de Grieken hebben dat uitgevonden. Dan zeg ik, nee, bij de Grieken werd van hoger aan door de koning werden mensen uitgenodigd om zitting te nemen in de Ecclesia. En daar hebben wij het Nieuw-Testamentische begrip aan te danken. Ecclesia. Die zijn wel uitgeroepen. Uitgeroepen uit het volk, maar niet door het volk uitgestoten, maar door de koning geselecteerd, aangesteld. Dat is onze positie dus ook. En vandaar dat ik nu makkelijk kan zeggen dat die verkiezing de 70 oudsten, die dus al oudsten waren, dat toch, van alle duidelijkheid nog een keer dan, dat die 70 oudsten, die raad van oudsten, een type is van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Oudsten is een synoniem voor eerstelingen. Eerstelingen van het volk. Het zijn er 70. En ze kregen een convocatie. Soms denk ik, zou zijn majesteit koning Willem I hiervan geweten hebben, hieraan gedacht hebben, toen deze maatregel ooit genomen werd. En lijkt mij niet helemaal onwaarschijnlijk. Maar zo gebeurt dat. Het wordt uitgebreid verteld. Waarbij dan ook nog verteld wordt dat de geest die op Mozes rustte ook zou overgaan op die 70 oudsten. Ze worden met Mozes geïdentificeerd. Dat staat dan ongeveer in, waar staat het, in vers 25 denk ik. Daar staan ze opgesteld rondom de tent der samenkomst, in de praktijk de tabernakel. En vers 25, toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem, en afzonderende van de geest die op hem was, op Mozes, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden. Dus waarschijnlijk hebben ze een rondedansje gemaakt en weet ik veel wat ze deden. Maar het heet, ja sorry, maar het heet profeteren. Ook. En dan nog staat er bij, maar daarna niet meer. Ik vind hem prachtig, omdat dat helemaal herkenbaar is natuurlijk. Want die 70 oudsten zijn een beeld van de gemeente, eerstelingen, gelovig overblijfsel uit Israël, of hoe je dat maar noemt. Ze profeteerden, maar dat betreft alleen het begin. En vandaar dat je ook in onze bedeling alleen in de eerste generatie profeten tegenkomt. Apostelen en profeten. En nog zo het een en ander. Maar daarna niet meer. Het vers volstaat in ieder geval om aan te tonen dat wat er ooit is niet noodzakelijk ook altijd blijft. Trouwens, ik heb een wereldberoemd, in Nederland althans wereldberoemde evangelist gekend. Nou, die ken ik nog eigenlijk. En die zei al jaren geleden, hij vroeg aan Eef, spreekt Ab nog steeds? En hij zei, ja, nog elke dag. En toen nog elke dag. En toen zei hij, dat kan niet. Dat kan niet. Na 30 jaar heb je geen boodschap meer, dan ben je wel uitgepreekt. Maar ik zal u niet vertellen wie dat was, want die naam kent iedereen. Dus vooruit maar. En ik denk eigenlijk, ik denk steeds, hoeveel tijd heb ik nog? Ik kan het er nu niet over hebben, ik moet het weer uitschuiven. Uitgesproken, nee, dat woord is niet... ergens is dan toch een... ligt de wissel verkeerd dan, zoiets. Maar wat profetie betreft, ja, dat is alleen aan het begin van onze bedeling, toen die nog geïmplementeerd moest worden. Ik heb van iemand van u dat woord geleerd. Dus het moest nog geïmplementeerd worden. En aangezien er verder geen documentatie was, geen jurisprudentie. Er was er nog niet, waren geen leerboeken van, dus moest allemaal nog geschreven worden. En dat gebeurt via de profeten. En dat is na één generatie afgelopen. In die ene generatie, oké, mensen zijn profeten, blijven dat hun leven lang. Maar het werk als zodanig stopt en God geeft die gaven dan ook niet meer daarna. Dat wordt in het Nieuwe Testament ook geleerd, als u mij vraagt. Met name in 1 Korinthe 14, ja. Maar hier vind je het uitgebeeld. Want dit is een beeld van de gemeente. En dat weten we tamelijk zeker, omdat we hierna trouwens nog te maken krijgen met twee mannen. Eldad en Medad. Die waren onder de aangeschrevenen van de notabelen, van de notabelen, van de oudsten, jawel. Maar die waren niet opkomen dagen. Die waren achtergebleven, om zo te zeggen. En zij zijn natuurlijk een prachtige uitbeelding van de twee getuigen die na de opname van de gemeente hier op aarde op de winkel moeten passen. Hoe zeggen ze zoiets? De functie van de gemeente tijdelijk overnemen, voor dat doel dan ook alsnog aan de gemeente worden toegevoegd. En dat meer specifiek dus in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat was Openbaring 11. Over de twee getuigen. Dat zijn die twee die we inmiddels zo goed kennen. Ook al uit eerdere hoofdstukken uit Lucas. Ook al op de berg der verheerlijking. Weet je wel, die twee. Nou ja. Maar Eldad en Medad zijn daar de uitbeelding van. Dus het klopt chronologisch ook. Inhoudelijk klopt het, maar chronologisch klopt het ook. 70 oudsten. En dit zijn de eerste 70 zenderlingen hier in Lucas 10 die uitgezonden worden en die hier vooraf gaan. Maar ze zijn daarmee inderdaad, zoals gezegd, de uitbeelding van de gemeente als zodanig. En op kleinere schaal, 2 en 2. Maar ja, waar hadden we het nou net over? Laatstelijk. Over twee getuigen. Als er iets gaat met twee, dan is het eerste waar, althans ik aan denk, is niet eens zozeer aan getuigen, maar in de eerste plaats denk ik dan aan het dubbele deel van de eerstgeborene. Die telt voor twee. Maar dit is een uitbeelding van de gemeente van eerstgeborenen. Er zijn er altijd twee. En heel de Bijbel door. Vaker dan je zou denken, kom je twee mannen tegen die uitdrukking geven aan gemeentelijke waarheid. Tot inderdaad in het Nieuwe Testament aan toe. Maar goed. Dan hebben we nog, hij zei tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Daarom bidt dat de Heer des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstortte. Kennelijk nog meer, waarom deed de Heer het dan niet? Nog meer dan 70 uitstoten, uitzenden. Omdat dit allemaal symboliek is. Het is profetie, slaat op de toekomst. Want de gemeente bestaat natuurlijk niet uit 70. Moet ik maar grijnzen, want ja, de Jehova's getuigen hadden als ideaal 144.000, maar dat getal hebben ze ver overtroffen. Toen moesten ze ineens een andere leer bedenken. Over die 144.000. En dat die 144.000 waren eerst de Jehova's getuigen. Maar ja, toen kwamen ze over het getal en toen hebben ze uitgevonden dat de 144.000 zijn dan, dat is dan de aristocratie, de elite binnen de 144.000, waarvan ze dan niet weten of ze erbij horen of niet. Het klinkt een beetje gereformeerd, maar vind je niet? We weten niet zeker of ze wel bij de 144.000 horen. Ze verzinnen ook nooit eens wat nieuws, denk ik wel eens. Ja, en als je kunt aantonen dat er toch iets in de Bijbel staat over dat gelovigen een hemelse toekomst hebben, wat ze in het algemeen dus bij de Jehovah's getuigen nooit geloofd hebben, van oorsprong, dan zeggen ze, ja, jawel, maar dat is alleen voor de 144.000. Maar dan weet je nog niet wie dat zijn. Er wordt wat mee afgetopt. Maar het zijn getallen met een profetische, symbolische betekenis. Begrijp je me goed? Ik geloof in letterlijk 144.000 hoor, in openbaring. Je kan dat namelijk niet slechts overdrachtelijk opvatten. Dat is een volstrekte onmogelijkheid. Je kunt nog net zeggen, 144.000 is veel. Het is 12 maal 12. 12 is het koninkrijk, oké. Okay. Een koning moet gepredikt worden. Veel. 12 maal 12 maal 1000. Ja goed, maar waarom 12.000 uit de stam van die en 12.000 uit de stam van die? En waarom kom je niet verder dan 12 stammen? Want er zijn toch 13 stammen. Je hebt dus nog een heleboel vragen daarbij. Je komt er niet mee weg door het alleen maar overdrachtelijk te nemen. Het is zo'n stuk in de Bijbel. Dat ga je niet redden. Dat kan alleen als het daadwerkelijk ook in elk geval letterlijk genomen dient te worden. En zo is het maar net. Maar dit is symboliek hier. Die 70 worden uitgestonden, letterlijk. Maar dat neemt niet weg dat het in zijn geheel een teken is. En de Heer zegt, je kan nooit arbeiders genoeg hebben in de oogst. En toen ik het daar straks voorlas, had ik er bijna doorheen geroepen. En dan haal je dus, de plukkers of de maaiers haal je uit, hoe heet het, ik haal die uit Zwitserland. Hoe heette die luiken weer, de Hanneke-maaiers of zo, kent u dat? Was dat Hanneke-maaiers, geloof ik wel? Ja, die kwamen dan hier in Nederland. Ja, nog maar enkele tientallen jaren geleden. Kwamen ze naar Nederland op de fiets of lopend of wat dan ook, met een zeis of met een sikkel. En dan kwamen ze hier in de oogst werken. Nou, in elk geval in de Achterhoek. Ja, de buitenlands personeel. En u weet dat in Nederland, in de landbouw, in de oosttijd, dan moeten wij het hebben van arbeiders uit het buitenland, toch? Wij dachten dat er maar twee polen bestonden, maar Noord en Zuid, maar je wil niet weten hoe. Ja, wij zijn op vakantie naar Polen. Nou ja, goed, wat het maar was. Maar we moeten het hebben voor buitenlandse arbeiders. Dat is de oogsttijd. Voor de rest, oogst kan je natuurlijk op het verkeerde been zetten. Oogst is volgens althans Matthäus 13, want die weet ik uit mijn hoofd dan nog wel. Is oogst de voleinding der eeuw. Aion. In verband met de gelijkenis van het onkruid, in elk geval. Laat het samen opgroeien en in de oogst dan wordt het onkruid van het koren gescheiden enzovoorts. Dus zeggen wij, de oogst is in de toekomst. Dan moet ik u zeggen, dat is niet helemaal juist. Dat is enigszins voorbaar. In die gelijkenis klopt het. Dat is perfect. Maar in werkelijkheid, de oogst is gewoon de nieuwtestamentische tijd. In elk geval begint het met eerstelingen garf van de oogst. Dat was de opstanding van Christus. Dan heb je de eerstelingen broden. Dat is ook van de eerste vruchten van de oogst, zei het dan later. En daarna begint de eigenlijke grote oogst. Maar in principe, oogst heet letterlijk de voleinding der eeuw. En de moeilijkheid van de term schijnt, moeilijk te zijn, de moeilijkheid van de term zit er maar in dat de voleinding der eeuw niet van het ene moment op het andere plaatsvindt, maar dat dat een proces is. En dat de eeuw die voleindigd wordt, dat is de tegenwoordige boze eeuw. En de toekomende eeuw, die daarna zou moeten aanbreken, dat die elkaar overlappen. En dat wij in beide staan, een positie hebben. Gelijktijdig. Want strikt genomen, de toekomende eeuw is begonnen bij de opstanding van Christus. En de prediking van het evangelie ging gepaard met de krachten van de toekomende eeuw. Is dat Hebreeën 6, wat zo staat, geloof ik wel. Toekomende eeuw. Nieuwtestamentische tijd. Terwijl de tegenwoordige boze eeuw pas definitief beëindigd wordt, officieel, wanneer Satan nedergeworpen wordt. Dat is een moeilijke materie, want dan moet ik eigenlijk zeggen, die tegenwoordige boze eeuw is strikt genomen, het is Satan. De eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht. Maar goed, ik kan u zeggen, hij is de god deze eeuw. En die wordt pas nedergeworpen en gevangen gezet in de wederkomst van Christus. En dan beginnen de 1000 jaren immers. Maar terwijl de toekomende eeuw reeds begonnen is, duurt de tegenwoordige eeuw nog voort. Het bestaat naast elkaar. En de prediking heeft eigenlijk als functie om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw gelaten. 1, vers 4. En ons over te zetten in de toekomende. Dus. Ze liggen over elkaar heen, als het ware. En terwijl de tegenwoordige eeuw op zijn eind loopt, zal ik maar zeggen, en de dagen geteld zijn, is de toekomende eeuw al begonnen. En wat is dan de voleinding der eeuw? Als de oogst de voleinding der eeuw is, wanneer is de oogst dan begonnen? Nou ja, ik denk toch bij de opstanding van Christus dan. Zodat al die uitspraken over de oogst is groot en de maaiers zijn weinig en voor zover die worden toegepast op onze dagen, is dat echt wel, heeft dat echt wel een Bijbelse basis. Al neemt het niet weg dat het nog steeds is het eerste begin daarvan. Zie. En voor zover er meerdere arbeiders moeten komen, nou ja, dat komt in de toekomst, officieel. Dat is in de dagen van de bekering van Israël, dat is na de opname van de gemeente. Dan krijg je inderdaad dat Israël betrokken wordt in de prediking van het evangelie. Maar zelfs dan is de gemeente daar nog steeds in betrokken, na de opname van de gemeente. Ja, hoe, dat moet u mij nou even niet vragen. Het gaat erom dat de Bijbel dat gewoon leert. Dat er vanuit de hemel, zal ik maar zeggen, personeel is wat het woord hier op aarde bedient en een onderwijzende functie vervult. In het Oude Testament wordt het al genoemd, met name in Daniel. Maar dat is de gemeente. Dus je blijft daarin betrokken. Alleen, dan is Israël ook dat zendingsvolk geworden. Dus dat komt in de toekomst alsnog. Maar oogst, ja. Bovendien, je moet het wel begrijpen, want in Johannes 4... zijn wij in Samaria. En als die geschiedenis met die Samaritaanse vrouw zo ongeveer achter de rug is, ik zei ongeveer, komen die discipelen terug. En dan heeft de Heer het over, jullie verstaan de tijden niet. Je kent toch het gezegd, na 4 maanden komt de oogst. Het suggereert in elk geval dat de oogst daar begint in die dagen. En als u mij concreet vraagt, de 4 maanden zijn een beeld van de eerste 4 bedelingen tot en met de wet. 4 tot aan het kruis, om zo te zeggen. En daarna begint de oogst. Met eerste vruchten van de oogst. Maar dat zijn wij, een gemeente van eerstelingen. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen, zei Jacobus. Met opzet citeerde ik eerst Jacobus. Maar anders, wij zijn een gemeente van eerstgeborenen, inderdaad. En dat is eerst de vruchten des geestes, van de geest. Maar voor die uitdrukkingen maar luiden. Wij zijn die eerstelingen. Nou goed, maar meer is het ook niet. Het is eerstelingen. Met alle consequenties van dien. En daarmee is verklaard, draag geen buidel, nog malen, nog schoenen, groet niemand op de weg in wat huis gij zult ingaan, enzovoort. Hier vind je een stelletje onaangepast, wat vreemd volk wat voorbij komt, maar één boodschap. Maar toch lijkt het wel een beetje op Johannes de Doper. Stem dus roepen in de woestijn met toch wel een merkwaardige kleding. Of juist niet merkwaardige kleding. Of het merkwaardig is. Waardig is om er aandacht aan te geven. Dat is een kemelsare mantel. Er wordt aandacht aan gegeven, betekent toch dat er iets vreemds mee is. Laat je niet wijsmaken dat dat een normale dracht was in de oudheid. Dan had het niet vermeld hoeven worden, toch? Dan hebben we het nog niet over zijn menu. Over zijn dieet. Dat is nogal leuk. Verdienmodel deze dagen in Kenia, denk ik. In algemeen Oost-Afrika. Daar hebben ze voldoende te eten tegenwoordig, naar het schijnt. Wat doen we? Ja, dus dat is toch springhaan op laag, al een poos. Ja. Maar ik hoop dat u deze dingen herkent. Nou ja, en over die steden in Galilea, ja. Het is natuurlijk een verband met tussen Galilea en Gallië en onze tegenwoordige bedeling. Ik denk dat de zogenaamde van oudsher christelijke volkeren, net als de Joden, het Joodse volk, nog in een heel zwaar oordeel terecht zal komen. Zij hadden het woord. Zij waren er verantwoordelijk voor Romeinen 11. Zij zijn niet in het geloof gebleven. En dat is niet best, want die hebben dus ook een grotere verantwoordelijkheid van oudsher. Ik weet dat sommigen de aanstoten nemen als die dingen zeg, maar we hadden het net over het ontstaan van het Nederlandse Koninkrijk, maar daarna gingen we af. De Republiek, de 7 Verenigde Nederlanden, de Republiek. Dat is sinds de, laten we zeggen, de 80-jarige oorlog ongeveer, want precies is dat niet te zeggen. Officieel sinds de Unie van Atrecht. Utrecht, Unie van Utrecht, niet die van Atrecht. Unie van Utrecht, enzovoorts. Maar de geschiedenisboeken, ja, niet die dingen die vandaag geschreven worden, Die hebben een ander doel. Maar toen men nog geschiedenis schreef, schreef men gewoon dat Nederland ontstaan is uit de drang naar vrijheid, specifiek gewetensvrijheid en nog specifieker de vrijheid om de Heer, de God van de Bijbel, te dienen zonder dat daar iemand zich van bovenaf mee bemoeit. Dat was de verwijzing naar iemand in Rome of zoiets. Maar dat is wel zo. Ik weet wel dat het niet populair is, maar Nederland heeft een christelijke oorsprong. En de ene, de samenvoeging van de lage landen, heeft alles van doen met, nou ja, met de reformatie en wat het maar is allemaal. Dat is niet zo moeilijk om dat te kunnen vaststellen. Maar het betekent, als u mij vraagt ook, dat als je die grondslag loslaat, dan heb je bestaansrecht verloren. En soms denk ik dat onze politieke leiders dat ook vinden. En daarom iets doen waarvoor je vroeger opgehangen werd. Namelijk het land uitleveren aan de buren. Het was niet mijn bedoeling om politieke uitspraken te doen. Ik bemoei me daar verder niet mee. Maar gewoon even afstand te nemen van het een en ander en hoe dat in elkaar steekt. Als je toch niks meer hebt om voor te vechten. Nee, er zijn er ook die zeggen dat de 80-jarige oorlog nooit bestaan heeft. Ze kunnen namelijk niet begrijpen, of ze willen niet begrijpen, dat men vecht voor de vrijheid van, niet van meningsuiting, vrijheid van mening als zodanig. En voor de waarheid, enzovoorts. En men probeert het te kleineren en degenen die het geregeld hebben het neer te zetten als alleen maar machtswellustelingen, enzovoorts. Maar ja, degenen die wij democratisch kiezen en die voor ons Nederland vertegenwoordigen, dat zijn toch machtswellustelingen zelf? Anders zaten ze daar toch niet? Als je ze niet beschikbaar stelt daarvoor, als je die ambitie niet hebt, kom je daar heus niet. Bij de notabelen was het nog anders in de tijd. Sommigen kwamen dus echt niet opdagen. Die vonden het niet nodig om op een uitnodiging van iemand uit het huis van Oranje Nassau in te gaan. En zeker niet op een uitnodiging van de zoon van de laatste, stadhouder. Willem V. Maar toen maar. Hebben jullie dat nog? Allemaal? Iemand vroeg, wat is de Nederlandse identiteit? Nou, als je echt gewoon teruggaat, is iemand zegt dat is calvinistisch. Dan zeg ik, nou, je moet iets verder terug. Je moet iets verder terug. Het is gewoon de Bijbel. Dat het daarna ingepakt is geworden, ook via kerkelijke instellingen enzovoort. Ja, dat is hoe dat gaat in de geschiedenis, helaas. Maar het punt is gewoon dat met name Nederland, maar feitelijk de Angelsaksische volkeren als zodanig, een grote verantwoordelijkheid hebben, minstens zo groot als de Joden in der tijd, omdat in onze bedeling aan hen het woord is toebedrouwd, als Ami. En waar ze dat loslaten, verliezen ze een bevoorrechte positie, bevoorrecht vanwege de verantwoordelijkheid, verliezen ze die bevoorrechte positie. En ja, het lijkt mij dat ik nou toch niet wat nieuws vertel. Want dat dit gaande is, ja, dat is al jaren zo. En dat er niks tegen te doen valt. Nee, ik denk het ook. Het is geprofiteerd, denk ik. Ik meen het in de Bijbel te lezen, dat het zo zou gaan. En in theorie dan, als er wat aan te doen zou zijn, dan is het gewoon een terugkeer naar de Bijbel. Geloof in wat God gesproken heeft. Maar ja, men is ervan overtuigd dat het geloof een verouderd ding is. En dat godsdienst in het algemeen gaat verdwijnen. Ik moet u zeggen, dat is niet zo, integendeel. Maar het geloof in de Bijbel wel, het geloof in de God van de Bijbel wel. Ja. En men weet niet hoe snel men het moet bespoedigen. Leven de vooruitgang weg met de Bijbel, enzovoorts. Ik vraag me echt af hoe lang wij dat nog zo in het openbaar kunnen doen. Want daar ben ik echt niet van overtuigd dat het elk jaar maar weer zomaar kan. Maar toen maar. Het gaat nog eenmaal voorbij. Maar wat onze dagen betreft, wij hebben de verantwoordelijkheid om trouw te blijven aan het woord van God. Zo niet, ja, dan komen wij ook onder dat oordeel. U weet hoe dat is. God heeft de wereld losgelaten, de toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld die de waarheid en ongerechtigheid aan onderhoudt. Als wij dat ook gaan doen, dan zijn we ook ons licht kwijt, om zo te zeggen. En niet alleen heb ik het over privé en particulier, want dat is ook zo. Echt wel. Maar dat geldt voor hele volkeren. Zoals de Bijbel het ook zei, dat een volk dat in duisternis wandelde, daar zou het licht op gaan, terwijl het elders juist uitging. Staat er allemaal. Zie? Maar als men daar het licht uit doet, het niet wil, ook dan de duisternis liever heeft dan het licht enzovoort, dan gaat het licht alsnog uit. En ik meen in oud-testamentische profetieën te lezen over oordelen die over de moderne, tegenwoordige westerse wereld zullen komen. In de dagen van de wederkomst van Christus. Het is wel degelijk aangekondigd. Maar vooralsnog, onze verantwoordelijkheid is, en dan bedoel ik niet als land, maar ik bedoel gewoon als gelovigen, als deelhebbend aan de 70, om zo te zeggen, die gemeente van eerstgeborenen, om trouw te blijven aan dit woord van God. En te beseffen dat wij hier in deze wereld vreemdelingen en bijwoners zijn. Omdat wij een burgerschap hebben, een wandel heet het in de vertaling, staat de vertaling, in de hemel. En bovendien de uitdrukking, zoek de dingen die boven zijn. En de uitdrukking, vergadert u schat in de hemel, zijn uitdrukkingen die niet mis te verstaan zijn. Je kunt hooguit zeggen dat je het niet blieft. Maar dat de Bijbel het zo leert, dat is inderdaad zo. En het is voor ons reden om er blij mee te zijn. En dat is in de inhoud van het dankgebed, maar daar kom ik nou niet meer aan toe. Dus die bewaren we nog even voor de volgende keer. En wij zullen de Heer danken nu. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer hier de gelegenheid hadden om uw woord te openen en vanuit oude tijden uitzicht te hebben op dingen die nog geschieden moeten. Maar meer in het bijzonder om ons te realiseren wie wij geworden zijn door uw verkiezende genade. En wij danken u te mogen beseffen dat u ons toegevoegd hebt aan die gemeente die zalig wordt. Aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En dat u ons uw woord hebt toevertrouwd opdat het ons zou veranderen in ons denken. En zou worden tot een levende hoop. Maar ook opdat wij getuigen daarvan zouden zijn. Als uw kinderen, als vreemdelingen feitelijk voor de wereld, maar als medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Want Vader, wij danken u dat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden. En dat waar wij dit woord mochten horen, mochten wij onze harten daarvoor openstellen. In alle vrijmoedigheid, maar tegelijkertijd in alle nederigheid en onderwerping. Opdat u dat woord in onze harten zou planten en dat onze zielen zou zalig maken. We danken u voor die uitnemende rijkdom van uw genade. En daarom, Vader, we hebben ook alle vrijmoedigheid om op deze grond dan u te vragen, wees u dan ons nabij. Daar waar wij inderdaad verkeren in een wereld die bevolkt wordt door wolven, door vijanden. Maar waar wij uw kinderen zijn, dragen we ons aan u op, opdat wij als uw dienstknechten, als uw gereedschap, trouw zouden zijn aan u en uw woord. En dat dat zou zijn tot heerlijkheid van uw naam, maar ook dat dat zou zijn voor tot heerlijkheid van ons. Want u hebt ons beloofd dat ons een kroon wacht aan die verre kust waarheen wij onderweg zijn. Daarom, Vader, dank voor de rijkdom van uw genade. Amen.